harde signalen zijn dat je zoon of dochter zich terugtrekt, niet meer open is, constant op de telefoon zit en steeds aanstaat en als het ware opdrachten krijgt vanuit het vriendje of het vriendinnetje of die man of die vrouw. We zien vaak een verwijdering tussen ouders en kinderen. Hè, ik sprak laatst met een moeder en zij zei van, ik heb een heel goed contact met mijn kind. Maar nu ineens kunnen we niet meer spreken over hoe het gaat, hoe dat gaat in de relatie. Hè, tussen haar kind en de nieuwe partner. We zien soms ook dat er alcohol en drugs in het spel komt. We zien dat het kind veel kan gaan spijbelen. Dat zijn zo eerste signalen.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrie Dalma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag heb ik een goed gesprek met Carla Stals. Ik ontmoet haar op het kantoor van expertisebureau Helse Liefde in Halen, Limburg. De ontvangst is hartelijk en er is koffie met Limburgse fly. Ons gesprek gaat over preventie en bestrijding van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Zo, goedemorgen, Carla.
Hallo, goedemorgen.
Wat zien we dan in Halen?
Ja, ja.
Bedankt voor je uitnodiging.
Graag gedaan. Ik ben blij dat wij met elkaar in gesprek gaan.
Ja, ik ook. Hoewel ik het onderwerp wat minder leuk vind.
Ja, klopt.
Maar je weet, mijn podcast gaat niet alleen over ellende. Het gaat hier ook over de kant dat er na die ellende hoop is.
Ja.
En veerkracht.
Ja.
Dus daar zullen we het in deze podcast zeker ook over hebben.
Ja.
Maar het onderwerp waar we het in eerste instantie over gaan hebben en waar jij je mee bezighoudt, waar jullie expertise op hebben, is mensenhandel.
Ja.
Nou, dat klinkt al mensenhandel. Klinkt al als koehandel.
Ja.
Ja, ik vind koehandel eigenlijk al akelig.
Ja.
Laat staan als het over mensen gaat.
Ja.
Want mensen worden dan eigenlijk ontmenselijkt.
Ja.
Handelswaar gebruikt.
Ja, klopt.
En op welke manier krijg jij daarmee te maken?
Wij werken, want mensenhandel, hè, jij zegt nu van, goh, het gaat dan over mensenhandel. Vaak wordt gedacht, als mensen de term mensenhandel horen, dat het over mensensmokkel gaat. Dat is ook een vreselijk onderwerp. Wij werken met seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting. Ja, dat is zeg maar wat onze dagelijkse praktijk is. En wij hebben daarmee te maken omdat ouders of slachtoffers of organisaties die signalen herkennen of die denken dat ze te maken hebben met mensenhandel, contact met ons opnemen.
En wanneer denken mensen dat ze daarmee te maken hebben?
Wij krijgen heel vaak de vraag van ouders dat hun kind, en vaak is het dan hun dochter, hè, maar mensenhandel treft niet alleen meisjes of vrouwen, maar ook jongens en mannen. Maar vaak krijgen we telefoontjes van ouders die zeggen van, goh, wij denken dat onze dochter in handen is gevallen van een loverboy. Ja. Want dat is de term. Dat is een term die bekend is. Wij gebruiken die term niet echt meer omdat die geen recht doet
aan wat ze,
ja, aan wat ze mee. Ja, het verhaal van de jongen die cadeautjes geeft en die de tijd neemt om jou verliefd te laten worden en jou paait. Ja, dat is echt verleden tijd. Maar vaak hebben ouders wel het idee dat hun dochter in handen is gevallen van een loverboy omdat die jongen wat stalkerig is, heel erg dominant is, hun dochter geen eigen mening meer heeft, constant op de telefoon is, meteen paraat is als ze een berichtje krijgt van die jongen. En dat ouders ook zeggen van, goh, wij horen in niks meer onze eigen dochter. Het is net of dat die jongen hier in huis aan het praten is. Ja, dus dat zijn sowieso eerste signalen die ouders kunnen hebben van, nou ja, onze dochter is in handen gevallen van een loverboy. En ja, dat is dan niet altijd zo, maar dat zijn wel die eerste signalen die ouders, die ouders oppikken.
Dus eigenlijk gaat het over een gedragsverandering, waarin de persoonlijkheid van een meisje in kwestie aan het verdwijnen is en een soort van overgenomen wordt door iemand anders.
Ja.
Die helemaal in haar of zijn systeem gaat zitten.
Ja.
En de controle overneemt.
Ja. Ja, ik denk dat je echt nu een aantal kernelementen ook noemt van mensenhandel. Hè. De eigen identiteit van het meisje of de jongen, die lijkt helemaal te verdwijnen. En je staat helemaal in de macht of onder controle van dat fout vriendje of die mensenhandelaar.
Ja, en het lijkt dan soms alsof het eigen keus is.
Ja, dat is het lastige ook wel voor de omgeving. Want we hebben best een heel erg veroordelende maatschappij. Dat zo ouders ook wel, hoor, het idee hebben van, ja, maar ze gaat er zelf naartoe. Of ze maakt zelf de afspraken. Of scholen, wij werken veel met scholen samen. Daar komen we veel met preventielessen bijvoorbeeld. Maar ook als er zorgvragen zijn over leerlingen. Dat ook wel medeleerlingen of leerkrachten zo ook wel iets hebben van, ja, ze heeft zelf dat filmpje geplaatst. Ze is er zelf naartoe gegaan. Dus hoezo is dit niet uit eigen keuze? Maar ook wel slachtoffers, die zien zichzelf niet als slachtoffer. Dus die kunnen ook nog wel zo'n gevoel hebben van, nou, die is echt verliefd op mij. Of ik ben verliefd op hem.
Ja.
En
ja.
Dus die kunnen dat wel zo ervaren. Maar dat is pure emotionele afhankelijkheid. Of vanuit de dwang die wordt opgelegd. Of de chantage.
Ja.
Daar staan ze van onder druk.
Ja. En dan heb je het nog over jongens en meisjes die in een soort fuik zwemmen.
Ja.
Hè? Die een soort groomingproces, noem je dat ook wel. Maar er zijn natuurlijk ook wel kwesties bekend waarin het wat minder zachtzinnig toegaat.
Ja. Dat is echt, dat horen wij ook vaak terug van slachtoffers en van ouders. Dat je kunt eigenlijk binnen een dag, ben je van die mensenhandelaar en word je gedwongen om te werken? Of ben je ergens in een hotel of ergens waar je gedwongen seksuele handelingen moet verrichten? En als je dat niet doet, ja, dan word jij mishandeld.
Ja.
Dus het geweld is gigantisch wat wordt gebruikt.
Ja. Ja. En als er dan eenmaal overgegaan is tot die seksuele handelingen, dan heb ik wel vernomen dat juist die seksuele handelingen ook weer gebruikt worden om het netwerk van geheimhouding in stand te houden.
Ja.
Zo van, je bent toch al een slet?
Ja. Ja, klopt.
Je doet het nu toch al, dus doe het dan maar door.
Ja, je doet het toch al. Je bent een hoer. Dus de slachtoffers worden ook echt gebrainwashed. Je wordt helemaal ook aan het twijfelen gebracht van, oké, ja, ik heb het ook gedaan. We zien dat ook wel bij jongens. Als jongens denken, hè, jongens die gaan experimenteren en die via een datingsite met een andere man in contact willen komen, eerste seksuele ervaringen hebben. Die hebben echt ook wel zo het idee, ja, maar ik heb zelf dat contact gelegd. Ik wilde geld verdienen.
Ja.
Maar die hartstikke uitgebuit worden, maar die zijn zo in verwarring.
Ja.
En dat gebruikt de mensenhandelaar ook. Ja. En ik vind het wel mooi, jij noemde net de fuik. Er is ook een boek, De Fatale Fuik. Dus ook voor de luisteraar die iets meer wil weten over dit onderwerp, is ook een heel mooi boek. Maar we zien, ja, die komen echt in een fuik terecht waar ze niet meer uit kunnen. En de verwarring intern, en die wordt aangebracht door die mensenhandelaar, ja, dat is gigantisch. En Die verwarring bestaat er ook uit dat bijvoorbeeld mensenhandelaren kunnen zeggen, je vond het zelf ook fijn.
Ja.
Omdat je lichaam vanuit die stress wel kan reageren, bijvoorbeeld met een orgasme. Dus dat is heel verwarrend. En we zien zo die onthechting dan ook plaatsvinden met je eigen lichaam en hoe je lichaam reageert. En daar wordt natuurlijk gebruik van gemaakt, misbruik,
ja,
door degene die jou uitbuit.
Terwijl het natuurlijk een grote leugen is, want er is zoiets als een autonome reactie, ja, van het lichaam.
Ja, precies.
Die niks te maken hebben met of je iets wel of niet wilt.
Ja, of dat je
het prettig vindt.
Precies dat.
Ja.
En dat is ook wel psycho-educatie, uitleg,
ja,
die wij altijd geven voor slachtoffers, maar ook voor ouders, maar ook voor andere betrokkenen, om daar ook die veroordeling van af te halen. Want als je het hebt over victim blaming, victim shaming, dat zijn termen die Eva Bieke-Nietzsche ook toelicht. Dat is gigantisch groot.
Ja. Ja. Dat is het slachtoffer de schuld geven.
Het slachtoffer, ja, precies.
Wat er gebeurt.
Ja.
En ik weet niet, heb jij cijfers hoe vaak het voorkomt?
Nou, van cijfers, hè, de landelijk worden de meldingen, die worden bijgehouden. Maar we weten met z'n allen dat datgene wat gemeld is of wat bekend is, is het topje van de ijsberg. En ik had net nog even gekeken bij Comensha. Dat is de landelijke organisatie waar meldingen in beeld zijn. Die praten over ongeveer 5000 mogelijke slachtoffers. Waarvan...
Jaarlijks.
Ja, waarvan 1/3 minderjarig of jonger is dan 23 jaar. En waarvan de cijfers die nu bekend zijn, er 700 minderjarige slachtoffers zijn, hè, waarbij de vorm van mensenhandel bekend is. En voor 350 minderjarigen zou het gaan over seksuele uitbuiting. Dat lijkt dan niet veel, buiten het feit dat voor elk slachtoffer en elk gezin dit echt de hel is. Maar ze zeggen ook dat maar 1 op de 5 slachtoffers in beeld is.
Ja, ja.
Dus dat cijfer is vele malen hoger. Ja. Hè? Dus, en het feit dat niet alle meldingen in beeld zijn en we ook weten dat er steeds minder gemeld wordt, ja, dan kun je uitrekenen hoe hoog het aantal slachtoffers in werkelijkheid is.
Ja, ja, dat is een hele wereld die zich achter de coulissen afspeelt.
Ja.
Waarbij ik dan ook denk van ja, al die slachtoffers, die hebben wel klanten. Er zijn ook mensen die daar gebruik van maken. Zouden die niet weten van wat voor netwerk hierachter zit? En je hebt natuurlijk ook ronselaars. Je hebt ook mensen die in staat zijn onschuldige levens hierin te sleuren en,
ja,
kapot te maken. Zouden die niet weten dat het vaak een levenslange percussie heeft, een nasleep? En ja, wat voor krachten spelen hier? Het gaat vaak om macht, het gaat om geld, het gaat om... Ja, ook disrespect.
Hè? Ja.
Voor mensen die jonger zijn of zwakker zijn of zich minder goed kunnen redden misschien in,
ja,
de maatschappij. Zijn er ook cijfers dat er bijvoorbeeld meer mensen die de taal niet machtig zijn, die hier niet geboren zijn, slachtoffer zijn hiervan?
Ja.
Of mensen met een verstandelijke beperking, ja, of met een psychische kwetsbaarheid.
Ja, ja. We weten gewoon, hè, kijk, mensenhandel is dichterbij dan je denkt. Dus iedereen zou slachtoffer kunnen worden. Maar we zien wel, hè, als je het hebt over het slachtofferprofiel, hè, dat er wel een kwetsbaarheid is. En soms is dat omdat je anderstalig bent, of omdat je gevlucht bent. Dat
je weinig context hebt.
Ja, weinig steunbronnen, instabiele thuissituatie. Dus er zijn als je een verstandelijke beperking hebt, maakt jou extra kwetsbaar. Dus dat zijn zeker factoren die jouw kwetsbaarheid vergroten. Maar dat zien we ook bij het daderprofiel. Ook daar zien we dat er een aantal factoren mee kunnen spelen om dader te worden. En wat jij zegt, er is heel veel vraag. Dus er zijn heel veel klanten. Daardoor bestaat dit. Mm-hmm. Omdat er heel veel vraag is. En dus wij moeten niet alleen op slachtofferschap of potentieel slachtofferschap focussen, maar ook op potentieel daderschap.
Ja.
Want daar is nog een wereld te winnen.
Ja.
En weten klanten niet welke wereld daarachter zo'n meisje of een jongen zit? Ik denk het wel. En we zien dat er ook wel een beweging al gaande is dat wij meer verantwoordelijkheid bij klanten neerleggen. Dus zo ben je als klant verplicht om je ervan vergewissen dat de sekswerker bijvoorbeeld 18 jaar, minimaal 18 jaar is bijvoorbeeld. Hè, dus daar heb jij een verantwoordelijkheid in. Maar we weten ook, er zijn zoveel slachtoffers die werken in hotels, op vakantieparken, in huizen. Ja, dan weet jij als klant dat dat niet klopt.
Nee.
En het is ook nog steeds zo dat ik vind, wij, hè, want ik werk binnen Helse Liefde niet alleen, dat doen we met een heel team. Slachtoffers worden daar onvoldoende in beschermd, krijgen te weinig positie. Het rechtssysteem, vind ik, werkt daar nog onvoldoende in mee. Dat er heel vaak, die dader heeft een groot podium en er wordt veel geld mee verdiend. De pakkans is klein en je moet bewijzen dat het uitbuiting is. En dat is nog echt wel heel moeilijk.
Ja.
Dus ik vind, daar moeten we nog meer gaan doen voor die slachtoffers, vind ik.
Eigenlijk is het heel stuitend, vind ik, wat je nu vertelt. Want er moet ook een belangenorganisatie eigenlijk zijn, hè?
Voor ja.
Deze mensen. Het is misschien een heel rare vergelijking, maar als ik denk aan andere manieren van consumeren, dan wordt er ook gehamerd op een bewustzijn en op bewustzijn van wat je tot je neemt. Mm-hmm. En daar verantwoordelijkheid voor nemen.
Ja.
En ik denk dat het op dit gebied ook tijd wordt dat dat gebeurt.
Ja.
Ja. Ja, want dat het zal blijven bestaan is natuurlijk duidelijk. Maar de omstandigheden waaronder, daar zijn we toch samen verantwoordelijk voor.
Precies.
Ook als je afnemer bent van
seks. Precies.
Van betaalde seks.
Ja, en daar is iedereen vrij in.
Ja.
En er zijn ook mannen, vrouwen die vrijwillig sekswerk doen.
Ja.
Maar als het gaat over uitbuiting, hè, dus dan maak je bewust maak je misbruik van iemand in een kwetsbare positie en heb jij als mensenhandelaar een financieel gewin. Mm-hmm. Daaraan, daar zouden we veel strenger op moeten zijn. En wat ik zeg, hè, je ziet de bewegingen, dat willen we ook. Die straffen, die moeten hoger. We zien ook goede samenwerkingen en proeftuinen tussen zorgorganisaties en bijvoorbeeld politie, justitie. Maar dat zou, ja, voor mij gaat dat nog niet snel genoeg.
Nee.
En daar, ja, ja.
Nou, even terug naar zo'n gezin. Hè?
Ja.
Waarin de signalen zijn dat dit aan de orde zou kunnen zijn.
Mm-hmm.
Je ziet het bijvoorbeeld in de buurt. Mm-hmm. Hè, van een meisje die niet meer naar school gaat. Hele dag binnen zit. Er vermoeid uitziet. En een beetje verdoofd. Maar wel iedere avond in de auto stapt. Helemaal opgedirkt.
Ja.
Mooie kleren aan. En als je dat opmerkt. En je maakt daar een melding van. Wat kun je dan doen als hulpverlener om dat te ontrafelen?
Ja.
Als het nog zo ontkend wordt.
Ja, ja.
Dat lijkt wel een probleem.
Ja, want wat lastig is, is dat er ook wel puberproblematiek ook wel speelt. Hè, als we het hebben over pubers, waar ouders een gedragsverandering zien. Want dat noemde jij net al. Maar dat is voor ons ook wel zo'n een beslis... hefboom of Wat we in kaart proberen te brengen in hoeveel tijd, hoe kort is die tijd, hoe is die intensiteit dat je bij je kind een gedragsverandering ziet, want dat zouden signalen kunnen zijn. Maar dat is ook vaak faseproblematiek van een puber.
Ja, daar valt het gelukkig wel mee.
Ja, nee, ja, precies. Maar dat is vaak wel heel lastig voor ouders. Wat zijn die signalen? Maar vaak hebben ouders wel al een onderbuikgevoel. En ik denk als professional is het belangrijk om die ouders in ieder geval serieus te nemen. Maar zelf ook wel kennis te hebben van wat kunnen signalen zijn. Wat zijn die signalen van mensenhandel? Dus het begint ook bij jezelf dat je daar sensitief voor bent.
Ja.
En dan is voor ons de eerste stap dat je ouders serieus neemt. Maar ook dat je goed in kaart brengt wat zijn die signalen. En hoeveel signalen zijn dat? En in hoeveel tijd speelt dit al? Want ja, we zien vaak dat dat in hele korte tijd dat zich afspeelt. En het meisje of de jongen, want dat wil ik nogmaals het gaat niet alleen over meisjes, dat die geïsoleerd worden van hun eigen gezinssysteem. Want dat is wat die mensenhandelaar doet. Dus ik denk serieus nemen en als professional sensitief zijn. Wat zijn hier de signalen?
Wat zijn nu echt harde signalen die boven het gewone puberen uitstijgen?
Harde signalen zijn dat je zoon of dochter zich terugtrekt, niet meer open is, constant op de telefoon zit en steeds aanstaat. En als het ware opdrachten krijgt vanuit het vriendje of het vriendinnetje, of die man of die vrouw.
Mm-hmm.
We zien vaak een verwijdering tussen ouders en kinderen. Hè, ik sprak laatst met een moeder en zij zei van, ik heb een heel goed contact met mijn kind. Maar nu ineens kunnen we niet meer spreken over hoe het gaat, hoe dat gaat in de relatie. Hè, tussen haar kind en de nieuwe partner. We zien soms ook dat alcohol en drugs in het spel komt. We zien dat het kind veel kan gaan spijbelen. Dat zijn zo eerste signalen.
Ja. En zijn er ook signalen dat het kind bijvoorbeeld materieel erop vooruit gaat? Of dat je denkt, oh, komt ze nou aan bijvoorbeeld dat horloge?
Ja. Ja, dure spullen.
Ja.
Dure spullen die ineens in huis zijn. Of gelnagels, hair instellingen. Hoe noem je dat?
Ja,
dat.
Ja.
Geld, ja. Contant geld.
Maar dat kan met name te maken hebben. Hè? De uiterlijke dingen misschien met seksuele uitbuiting. Maar je hebt natuurlijk ook criminele uitbuiting. Ja. Dan heb je hetzelfde van dat je paraat staat.
Ja.
Dat je ieder moment een berichtje kunt krijgen. Ja. Zelfs als je op school zit, dat je ergens iets moet leveren.
Ja. Ja, we zien vaak ook dat die seksuele uitbuiting vaak samengaat met criminele uitbuiting. Maar dat begint al op in groep 7 of 8 met de vapes.
Ja.
Kinderen die echt grote hoeveelheden vapes krijgen, zogenaamd.
Ja.
Moeten gaan verkopen en zo heel snel in de tang komen van een mensenhandelaar wat criminele uitbuiting betreft. Of dat ze de vraag krijgen, kinderen, van goh, kun je dit briefje van 50 euro even in gaan wisselen bij de plaatselijke supermarkt?
Ja.
En dan ben je aan het witwassen.
Ja.
Dus, en die lijn is heel dun, ook bij criminele uitbuiting. En dat maakt het ook lastig. Kijk, kinderen, jongeren zijn gevoelig voor geld, voor dure spullen.
Ja,
voor status.
Krijgen.
Ja, dat. Voor status.
Ja.
Ook in zo'n groep. En het wordt ook wel vaak de tweede familie genoemd voor zo'n meisje of een jongen, waar ze ook een stuk identiteit aan ontlenen.
Ja.
Dus die lijn is heel dun. En voor je het weet ben je gevangen.
Ja.
Ben je gevangen.
Nou even uit het gevangen zijn.
Ja.
Want hoe kom je daaruit? Want ja. Het is de bedoeling niet dat je daar blijft.
Nee.
En jullie werkzaamheden zijn opgericht om ja, dat te ontrafelen.
Ja.
En meer hoop en toekomst te
krijgen. Ja, ja, precies.
Hoe zie je dat aan?
En dat is het mooie van ons werk. Dus het is schrijnend. Gezinnen zitten in een hel. Maar het is ook mooi. En dat is ook wel onze passie. Om daar iets te betekenen voor slachtoffers en voor gezinnen. En we gaan met gezinnen op pad in een stuk. We nemen ze serieus. We ontrafelen. We kunnen heel snel een analyse maken. En door weer wat structuur te brengen in wat is hier nu aan de hand, krijgen ouders al wat houvast. Wij schakelen snel met andere partners. Dus we gaan samenwerken met school. We gaan samenwerken met de zedenpolitie. We gaan samenwerken met AVIM. AVIM is de speciale afdeling binnen de politie, hè, die zich bezighouden met mensenhandel. En dus ook met seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting. We werken samen met de zorgcoördinator mensenhandel. En dat geeft weer wat meer houvast en anker voor ouders. En we geven ouders een stukje psycho-educatie ook over hoe gaat zo'n mensenhandelaar te werk en waar ligt je invloed als ouder. Want ouders hebben vaak het gevoel, of opvoeders in een residentiële setting, dat ze niks meer kunnen doen. En dat maakt die macht, het podium van die mensenhandelaar alleen maar groter. Dus wij,
juist zij kunnen het doen, denk ik.
Ja, dus door een tegengestelde beweging in gang te zetten vanuit de ouders. En een van onze onderleggers is verbindend gezag en geweldloos verzet. En dat geeft echt weer perspectief en hoop. Wat wij vaak doen is dat wij werken met twee collega's in een gezinssysteem. Eén collega voor het slachtoffer, maar ik vind, dat zijn ook overlevers. Ja, dus ik wil het daarmee ook niet stigmatiseren. Het zijn ook overlevers met heel veel veerkracht. Dus één collega gaat werken met het meisje of de jongen, of met de man of de vrouw. En de ander werkt met de ouders. En vanuit verbindend gezag en geweldloos verzet ga je eigenlijk weer een tegengestelde beweging maken. Door weer verbinding, weer te gaan zitten op verbinding met je kind.
Ja. En ook geen genoeg meer te nemen met dat het kind je wordt ontfutseld.
Ja, ja. We gaan met ouders gaan we proberen dat zij door een andere, dat ze door een andere bril op te gaan zetten. Wat meer de traumasensitieve bril. Maar ook weer vanuit verbinding. Dat wij ouders gaan coachen. En dat is vaak een hele lastige, want er is heel veel onmacht. Maar dat we ouders toch gaan coachen in weer meer verbinding, contact, het open gesprek aan te gaan. Bijvoorbeeld al met wat betekent die jongen
ja.
voor jou?
Ja.
Wat geeft die jou?
Ja.
We gaan kijken naar de kwetsbaarheid van hun kind. Want hoe meer je als ouder de mensenhandelaar veroordeeld, demoniseert, dat is een heel moeilijk woord, maar slecht praat over hè, die mensenhandelaar, hoe meer macht
ja.
dat diegene krijgt. Dus kun je kijken naar de kwetsbaarheid van je kind, kun je kijken wat je kind mist. En ouders voelen dat vaak als, maar wij hebben gefaald.
Ja.
Wij doen het niet
nou,
goed.
Dat is denk ik wel een mooi punt wat je zegt. Het is de kracht en gelijk pijnpunt. Om te kijken naar wat een kind mist.
Ja.
Want juist vanuit het gemist ontstaat de verleiding.
Ja.
En vanuit dat gemis wordt ook een haakje gezocht, hè, door degene die er gebruik van wil maken, om iemand binnen te halen dat. In die fuik.
Ja.
Dus ik denk dat dat precies het punt is waarop je elkaar dan kunt ontmoeten.
Ja.
En dat punt precies te vinden, dat is een beetje de kunst, denk
ja.
ik.
Ja.
Ja.
Wij zoeken naar haakjes, noem ik dat vaker, bij ouders waar hun invloed ligt om de verbinding weer, maar ook te kaderen. Ja, want verbindend gezag en geweldloos verzet gaat niet alleen over verbinding, maar gaat ook over verzet. Gaat ook over strijden voor je kind, maar niet vanuit de escalaties die er heel vaak plaatsvinden. Dus op een andere manier te gaan strijden. En weer, elk haakje is een sprankje hoop.
Ja.
En ouders kunnen dan weer contact maken met goed ouderschap. En dan zijn er altijd dingen die ze kunnen doen. Ook al is je kind niet meteen weg of uit die fuik van die mensenhandelaar. En dit is een ontzettend... Ja, ik vertel dat hier nu in een paar zinnen.
Ja, maar je moet natuurlijk ontzettend vasthoudend zijn,
ja.
Ouder. En dat kun je natuurlijk ook niet alleen.
Dat kun je niet alleen. Dus wij bouwen dorpen. Wij bouwen dorpen met partners, ketenpartners die nodig zijn.
Ja.
Maar wij bouwen ook dorpen met familie, met vrienden, kennissen.
Buren,
dat.
Scholen.
Scholen, hele belangrijke partner.
Clubs.
Maar dan moet je over het taboe heen kunnen stappen.
Ja, en over het oordeel.
Ja, en de schaamte en de schuld. Want ouders hebben het echt niet gemakkelijk. Want als ouder word je aangekeken op dat jouw kind...
Dat doet.
Dat doet.
Ja, en als kind heb je last van schaamte en schuldgevoelens.
Ja.
En kun je voor je gevoel misschien ook niet meer terug.
Ja.
Ja. En dat soort trajecten, hoe lang duren die gemiddeld?
Ja, dat is heel verschillend. Kijk, wij geven, soms heb ik maar 1 of 2 keer contact met ouders. Die bellen dan voor advies. En die helpen we met advies verder. En dan vinden ze zelf de weg. Dus ook daarin is vanuit verbindend gezag en geweldloos verzet, zijn er altijd dingen die je kunt doen. En soms lopen wij trajecten van een aantal maanden. Soms zijn wij een jaar betrokken bij een gezin.
En als iemand er al heel diep in zit, hebben jullie ook safe houses?
Daar werken niet. Wij hebben zelf geen safe houses, maar wij werken wel samen, bijvoorbeeld met de zorgcoördinator mensenhandel, met de zorg- en de veiligheidshuizen, met politie. En als een safe, een veilige plek nodig is, kunnen wij met hun daarin samen optrekken. En kan dat gerealiseerd worden.
Ja, je zit eigenlijk wat eerder in het traject als bijvoorbeeld organisaties als Vier.
Ja, ik denk, wij kunnen heel vroegtijdig betrokken worden, maar vaak worden wij ook ingeschakeld als bijvoorbeeld je kind. En dan is het afhankelijk 18 min, 18 plus.
Mm-hmm.
Dat als een kind bijvoorbeeld toch geplaatst is in een netwerkgezin of in een jeugdzorgorganisatie of gesloten jeugdzorg, ook daar worden wij vaak bij betrokken. Maar ook erna, ik heb ook bijvoorbeeld, hebben wij een jaar geleden, heeft een iemand met ons contact opgenomen. Die was 10 jaar, had zij gedwongen in de prostitutie moeten werken. En zij was daaruit. En zij had jongere kinderen en had toen zoiets van, oh, ik wil nu daarin ondersteund worden, want al die tijd heb ik overleefd en nu mijn kinderen er zijn, die duwen natuurlijk op pijnplekken.
Ja.
Nu heb ik behoefte aan ondersteuning.
Dus ook,
dat kan, ja. Ja. Ja.
En als je nu kijkt naar jou persoonlijk, wat drijft jou om juist dit werk te gaan doen?
Omdat ik graag een anker wil zijn voor gezinnen die dit meemaken. En wat ik zeg, het zijn slachtoffers, het is een hel. Maar ik wil ze ook heel graag weer wat meer houvast geven. En ondersteunen dat zij dat sprankje hoop weer gaan voelen. En dat je toch met je kind in verbinding kunt blijven. En dat er dan heel veel herstel ook mogelijk is. Daar willen wij graag iets in betekenen.
Dus die verbinding, zeg maar, van die oorspronkelijke contacten van waar je vandaan komt, zeg maar je primaire connecties.
Ja.
Daar wil jij weer naar terug.
Ja.
Omdat dat de basis is.
Ja. Ja.
En dat is voor jou zelf ook de basis?
Ja.
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 En ik wil ook, onze passie is ook, of onze drive om slachtoffers en gezinnen die dit meemaken, om die stem te geven. Dat is ook mooi dat, hè, dat wij hierover kunnen spreken nu, dat die zichtbaar worden.
Ja.
En dat we die stem geven en dat we er voor hun zijn. Want dat verdienen ze.
Ja, dat verdient iedereen, hè?
Ja.
Ja. En als je kijkt naar, je zegt, er moet niet alleen aandacht zijn voor de slachtoffers, ook voor de daders en ook voor de consumenten.
Ja.
Als die luisteren naar deze podcast, wat voor boodschap heb je voor hen?
Ook voor daders, plegers, ook als dat, je wordt ook niet zomaar dader of pleger. Dan denk ik, wat heb jij meegemaakt dat jij dit gaat doen? En daar zouden we in het preventieve stuk, denk ik, winst kunnen behalen. Om ook daar sensitief te zijn voor kwetsbaarheid. Maar ook als je ouder bent van een dader of een pleger, ja, hoe verschrikkelijk is dat? Dus ook die ouders wil ik meegeven. Zorg dat ook voor jou, dat je bij de juiste, ja, dat je de juiste hulp en begeleiding krijgt. Want niemand vraagt hierom.
Nee, maar ik denk wel dat er verschillende profielen zijn bij daders. Ik denk ook wel dat je mensen hebt die, bij wie ook schuld en schaamte is. Moet je ergens weten van ja, eigenlijk is het niet oké, maar de drang is zo groot.
Ja.
Maar aan de andere kant heb je ook mensen die ja, toch wel gewetensloos zijn en een ander manipuleren of gebruiken. En het is een ander type daden. Hoe zou je die kunnen bereiken?
Kijk, wij gaan, er zijn veel, kijk, over het daderprofiel, daar weten we een aantal dingen van. Dus ik denk voor alle instanties die rond mensenhandel werken, is het belangrijk om dat profiel en ja, daar wordt ook onderzoek naar gedaan om dat steeds scherper op het netvlies te krijgen. Steeds beter in zicht te krijgen. Want dan kunnen we daar beter op anticiperen.
Dus ik denk voor die laatste categorie die ik net noemde, dat samenwerking met justitie heel belangrijk is.
Ja, ja.
Ja.
En ook zij.
Het voelen van dit is een grens.
Ja.
En dit is wat wij als maatschappij tolereren en dit niet.
Ja, maar niet alleen met straf.
Nee, maar ook met zorg.
Met zorg, ja. En voor de klanten.
Je kunt niet zorgen bij sommige mensen zonder dat je een stevige vuist kunt maken.
Stevige vuist, maar ook met de handreiking. Want ook, kijk, ook als wij met. Want wij krijgen. Wij werken nu in casuïstiek ook met plegers, daders en gezinnen. Ja. Zij hebben ook behandeling nodig.
Ja.
En voor klanten, denk ik. Want er is heel veel vraag. Ja. En iedereen is vrij om gebruik te maken van de diensten van een sekswerker. Maar neem je verantwoordelijkheid als klant.
Ja.
En je weet ook, als je naar een afgelegen garagebox gaat of ergens in huis, dat dat niet deugt.
Ja.
Dus ga naar de plekken waar sekswerkers...
Maar ja, dat is soms nog weer wat moeilijker om een zichtbare plek.
Ja, ja.
Ja, met voor andere redenen. Dus ja, het is een hele wereld waar nog veel werk te doen is, denk ik.
Ja. Ja.
Ja, ja om zuivere betrekkingen te krijgen.
Ja.
Ja. Nou, heel interessant. En mooi werk wat jij doet.
Ja.
En ook preventief. En ja, met zorg voor de toekomst van de betrekkingen binnen gezinnen.
Ja.
En de toekomst van jonge mensen, mannen en vrouwen, die nog een heel leven voor zich hebben.
Precies.
Ja.
Precies.
En mijn laatste vraag is altijd, en die stel ik jou natuurlijk ook, is er nog iets niet aan de orde geweest dat je wel graag wilt zeggen?
Ja, ik wil deze, ik wil dit mooie gesprek afronden met sluit je ogen niet voor mensenhandel. Daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in. En ik ben 2 weken geleden naar de film geweest, Sound of Freedom. Een hele indrukwekkende film over mensenhandel. En dan kinderen die worden verkocht en uitgebuit. En ik zou die film willen aanraden als je... Dat is een waar gebeurd verhaal. Er is ook veel commotie geweest over het uitbrengen van die film. Maar het belicht zo die rauwe wereld van mensenhandel... En in dit geval hoe kinderen verkocht en uitgebuit worden in zo'n kinderporno-netwerk. En die film die eindigt met de boodschap. Kijk, er gaat zoveel geld rond in deze industrie, zal ik maar zeggen, lijkt het haast. Dat krijgen we niet 1, 2, 3 geregeld. Maar als we deze film onder de aandacht brengen, dan zijn we op dat moment toch krachtiger dan allemaal die mensenhandelaren. Want dan horen we de stem van die kinderen. En daar wil ik een oproep. Dat vond ik krachtig. Dat ik denk, dat is wat we kunnen doen. Dus bij deze, de oproep. Stem geven aan, ga naar die film. En op dat moment zijn die kinderen belangrijker en krachtiger dan de mensenhandelaren.
Dankjewel voor de tip.
Ja.
Dankjewel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcast. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.